Dit is Delta Tango, de defensiepodcast van de Telegraaf.
Als jij faalt, sterven jouw kameraden en mislukt misschien wel de hele actie.
Ja, Sylvan, als ik tegen jou zeg, train as you fight, hoe reageer je erop? Wat moet je daarmee?
Dan denk ik van, oh nee, niet weer zo'n defensie-cliché. termen die je probeert te vermijden in artikelen, maar die je met de regelmaat van de klok hoort als je erbij bent, bijvoorbeeld op een oefening.
Ik kon het niet laten. Ik moest hem even zeggen, want die oefeningen inderdaad, daar komt het altijd langs. Bijna even de eerste vragen die je stelt aan een militair of aan een officier die bij zo'n oefening is. En je zegt, hoe doen jullie dat nou? Dan is het inderdaad train as you fight. Nou, welkom bij Delta Tango. Mijn naam is Olaf van Jolen en jullie hoorden hem al, Sylvan Schoonhoven, onze defensie- en terrorismeverslaggever. En hij was afgelopen week bij een hele interessante grote oefening. En als ik even wat data oplepel die jij voor mij hebt voorbereid. 900 militairen, 10 tanks, flauw gezegd bijna alles wat we hebben. Zo'n 120 panzervoertuigen, 150 militaire vrachtwagens, 100 terreinwagens en 900 Nederlandse militairen. Dat zijn een beetje de kengetallen van de oefeningen Vigorous Bison, waar jij bij was. Ja, volgens mij vond je het heel interessant, hè?
Het was vooral zo interessant. Kijk, van tevoren weet je nooit zo goed wat je kan verwachten. Kun je een beetje in de buurt komen of zie je heel in de verte met een verrekijker wat groene mannetjes door het landschap bewegen? Nou, dit was meer dan ik had gehoopt of gedacht. Namelijk, we stonden er met onze gele hesjes midden tussenin. Zelfs zo dicht daarop dat de militairen zich zichtbaar ergerden aan de aanwezigheid van de fotografen en de mensen van de pers. Want dat waren wij. We stonden ze zelfs in de weg en je zag de irritatie in de ogen. En op een gegeven moment zei een zelfs van even aan de kant, meneer. Toen iemand echt tijdens een bestorming precies in de weg stond. Maar daardoor kon je wel heel goed van heel dichtbij zien van hoe verloopt nou zo'n actie. En hoe werken ze bijvoorbeeld samen om een dorpje in te nemen. Hè? Dat was, wat we hebben het hier dus over, midden in Duitsland. Groot oefenterrein. En daar waren de Nederlandse militairen bezig om een bepaalde situatie na te spelen. En dat hield in de verovering van een dorpje. En daarna het leggen van een brug over een rivier.
Ja, meneer! Luister! Als wij straks bij de tractie kunnen komen, kunnen jullie al door of niet?
Ik ben nog maar 2 man. Ik ben combat ineffective.
Oké, okay. Hey, nou oefening. Hè? En ik denk dat de buitenwacht nog wel eens daar een beetje de verkeerde associatie bij kan hebben. Oefenen klinkt een beetje naar oefenpotje. Nadat je met z'n allen getraind hebt voor de voetbal nog even 1-1 kwartiertje spelen. Maar ik ben toch wel benieuwd of jij, toen je die oefening zag en toen je zag hoe die militairen daar bezig waren, of jij een andere indruk dan die kreeg.
Nou, zeker. Ten eerste was dit niet in de eerste plaats een oefening, maar een examen. Hè? Dus het is een training, maar een training die niet vrijblijvend is. Of voor de lol, maar je kan er ook voor zakken. Dat betekent dat je dus niet aan de NAVO-certificering zou voldoen. Dat geldt dus voor de 43 gemechaniseerde brigade die hier aan meedeed. Op het moment dat je ervoor zakt, ja, dan kan je ook niet worden ingezet in NAVO-verband als het nodig zou zijn. Dus zoals daar ook werd gezegd, dat de staf en de commandant echt worden gegrild en worden op de pijnbank worden gelegd om te kijken of ze in staat zijn om te gaan met allerlei onverwachte gebeurtenissen. Hè? Want zo'n scenario is heel ingewikkeld. Er zijn allerlei onverwachte tegenvallers waar ze dan op moeten inspelen. En ze moeten zorgen dat het toch nog goed komt met de verovering van het dorp en het leggen van die brug. Slagen ze daarin, ja, dan zijn ze eigenlijk inzetbereid. Dan kunnen ze ook door de NAVO worden opgeroepen om in actie te komen op het moment dat het mis zou gaan, hè, als de oorlog in Oekraïne zou escaleren.
Er is echt een oefenleiding en die voert, zullen we maar zeggen, de spanning op tot standje 11. Echt zo hoog tot het punt dat mensen breken.
Ja, eigenlijk wel. Ja, daar komt het wel op neer. En wat dus daarbij helpt, is het realisme van die oefening. Hè. Zeg hier van, het is een militaire oefening. Dan denken mensen dat er pang-pang geroepen wordt en dat het een beetje tijger door het zand is.
Maar het vreselijke cliché wat al jaren cliché, de defensie achtervolgt. Ja, ja.
Maar dit was, dat was hier niet aan de orde. Sterker nog, behalve pang-pang, hè, dat zijn dus de losse flodders die de wapens afvuren, wordt er ook een laserstraal afgevuurd. En dit is dus echt een soort lasergame plus, zo werd er gezegd. De militairen hebben allemaal hesjes en sensoren op hun helm en op hun vest. Die dus registreren op het moment dat ze geraakt worden door een laserstraal. Je kunt ook, is ook precies duidelijk wie waar zit met GPS. Als er ergens een virtuele granaat of een virtuele raket inslaat, dan kun je ook in de blast range zijn. En dan ben je ook weer af op het moment dat je daar bent op het verkeerde moment. Dus het is een soort één groot computerspel gemengd met de werkelijkheid van een heide met greppels, met heuvels, met dorpjes, met rivieren. Eén grote nagebootste werkelijkheid die eigenlijk heel dicht in de buurt komt van een echte oorlogssituatie.
Het interessante is natuurlijk ook dat, dat om met al die hulpmiddelen dat je ook heel goed na de rand nog eens een keer kan evalueren. Hè? We hebben zelf, dat vond ik heel interessant destijds om te horen toen we bezig waren met missie F-16. Dat zit bijvoorbeeld ook in de traditie van jachtvliegers die echt letterlijk, ze landen, hun harde schijf van het vliegtuig wordt leeggetrokken en tot vervelens toe zitten ze met z'n allen in een kamer, gaan ze dat allemaal nog een keer terugkijken en alles wat niet klopt, krijgen ze voor hun kiezen om ervoor te zorgen dat je de volgende keer bepaalde fouten niet maakt. Was dat bij deze landmachtoefening ook?
Ja, dat is hier zeker het geval. En dat geldt dus voor de commandanten en de staf met name. Dat er dus gekeken wordt van oké, wie zat op welk moment waar? Welke instructie gaf jij? Hoe pakte dat uit? Werkte dat goed? Werkte dat niet goed? Waarom nam je toen die beslissing en niet die andere? En eventueel kan je in zo'n oefening ook zeggen oké, we doen even een paar stappen terug. We draaien het scenario eventjes 3 zetten terug. Doe eens iets anders en kijk wat er dan gebeurt. Ja, dan moet je de mensen in het veld natuurlijk daarop aanpassen, hè, dat ze op de juiste plekken gaan staan. Maar dan kan je het scenario weer terugdraaien en een andere kant op sturen. En dat is natuurlijk verschrikkelijk leerzaam voor commandanten die op die manier hun vaardigheden tot het echt superscherp kunnen opslijpen. En het is ook interessant om te weten dat de Russen bijvoorbeeld op deze manier helemaal niet trainen. Hè. Die zijn ook in hun trainings- en oefenmethodes veel minder ver gevorderd dan wij. Dus die doen alleen, als ze een oefening doen, dan gaan ze gewoon een standaard manoeuvre op een standaard manier uitvoeren. Zorgen dat iedereen een goede fysieke conditie is. En als het daarin gedrild is, dan is het goed.
Ja.
En bij ons is het natuurlijk heel anders.
Fascinerend wel om te zien, hè? Want als je nu kijkt naar Oekraïne, de kracht van de Oekraïnse krijgsmacht in een hoop opzichten is juist inderdaad het niet standaard doen, maar creatief zijn. Met soms heel weinig middelen, of gedwongen doordat je weinig middelen hebt, dat je denkt, ik las van de week een hilarisch verhaal over een Oekraïnse tankeenheid die zo weinig tanks hadden, dat ze één tank heel veel heen en weer lieten rijden en heel snel lieten vuren. Daarmee de illusie wekkend dat ze er heel veel hadden. En daarbij dus enorme effectiviteit kregen. Dus het organiseren van die creativiteit, het leren nadenken van hoe kan ik het anders doen, dat is in die moderne oorlog heel belangrijk.
Ja, zeker. En dat is een vaardigheid die de Russen dus slecht beheersen. En een vaardigheid die wij nou, we hebben niet zoveel materiaal, maar we hebben wel wat dat betreft veel creativiteit en het vermogen om snel een draai te maken in een scenario. Dat kunnen wij dus heel goed. En dat hebben wij ook dus geleerd aan de Oekraïners. Want wij trainen natuurlijk zowel de commandanten als de militairen van lagere rangen, worden door het Westen getraind om op deze manier juist slimme oplossingen te verzinnen.
We noemen het al, hebben we het er al over, Oekraïne. Inmiddels zitten we ruim, helaas, 6 maanden in dat conflict. Zie je nu ook datgene wat daar gebeurt, de situaties uit dat Oekraïne-conflict, wij spreken ook de lessen die daar al uitgetrokken worden, zie je die terug in zo'n oefening waar jij was?
Nou, dat heb ik natuurlijk gevraagd aan de generaals die daar bezig waren. En ook aan de gewone manschappen trouwens. Want een van die elementen van die oefening was dus het leggen van een brug over een rivier. Nou ja, dat is een scenario wat je de afgelopen maanden ook hebt langs zien komen. En ook op een voor de Russen heel ongunstige manier. In mei probeerden zij een stuk rivier over te steken in de Donbass. Dat ging falikant fout. Dat bleek uit satellietbeelden waarop je zag dat het één grote rokende ruïne was. En daar zouden 60 doden bij zijn gevallen. Die brug oversteek was totaal mislukt. Want het was op een plek waar je ook verwachtte dat het zou gebeuren. Kortom, daar was observatie op. En er zijn op de juiste ogenblikken zijn daar raketten of mortieren op afgevuurd. En die hele brugslag is mislukt. Totaal in het water gevallen, zou ik bijna zeggen.
Heel kwetsbaar moment natuurlijk ook.
Ja. Op een kwetsbaar moment. Dus daar wordt natuurlijk lering uitgetrokken. Dat als je zo'n operatie doet, waarbij je eigenlijk korte tijd heel erg zichtbaar bent, omdat veel mensen dicht bij elkaar zijn met zwaar materieel, je bent oud in die open, je kunt niet zomaar weer weggaan. Het is een heel kwetsbaar moment. Dus als je dat doet, moet je dat op een totaal onverwacht moment, op een onverwachte plek doen en snel. En die snelheid en dat nooit lang op eenzelfde plek blijven, dat is echt een van de belangrijkste lessen die tot nu toe getrokken is uit de Oekraïne. Want er zijn zoveel drones, sensoren, voor alles en nog wat is er in de lucht. Dus je blijft niet lang onopgemerkt. En wat die generaal zei.
Voel je ook onder die mannen en jongens soms nog bijna, voel je ook dat zij zelf die link leggen naar Oekraïne? Wij spreken gevoelsmatig in wat ze doen daar.
Ja, tuurlijk. Daar kun je natuurlijk niet omheen. Kijk, tuurlijk zullen ze altijd zeggen van ja, maar deze oefening was al lang gepland, ook al voor de oorlog daar uitbrak. Ja, natuurlijk is dat zo. Maar in het achterhoofd heeft iedereen het idee dat die oefenvijand, hè, dat zijn overigens Duitsers nu, die niks anders doen dan alleen maar oefenvijand spelen. Dus die heel goed zijn in het verzinnen van lists. En ja, die kennen elke graspol op het militair terrein. Maar iedereen weet natuurlijk van, ja, het zijn Duitsers, maar het zijn eigenlijk Russen. Ja. We zijn eigenlijk tegen Russen aan het vechten hier.
Dat doen ze dus ook wijsbreken. Leven ze zichzelf zo in dat ze in Russische uniform rondlopen? Of proberen ze zich een beetje zo uit te lossen?
Nee, dat doen ze niet. We hebben wel allerlei tanks en panzerwagens zien rondrijden met een grote witte V erop.
Oh ja.
Ja, daar hadden wij natuurlijk wel onze gedachten bij. En het is dus ook zo dat de oefenvijand zich niet per se gedraagt zoals de Russen dat doen. Want de oefenvijand is bij deze Vigorous Bison training is ook op een hoog niveau bezig. Dus die denken ook creatief en die zijn ook mobiel. Lichtvoetig bewegen die zich over het terrein. Dus er wordt eigenlijk getraind tegen een gelijkwaardige vijand.
Want
de Russen zijn hè, op de manier die ik net noemde, geen gelijkwaardige vijand.
Ja, komen we toch weer op dat motto waar jij zo'n hekel aan hebt. Train as you fight. Hè? Dat je toch beter, het idee daarachter is natuurlijk, zorg nou dat je tijdens je training tot een gaatje gaat. Dan als het goed is, als het realistisch wordt, als je echt aan de slag moet, dan ben je daarop voorbereid. Dus je kan dan beter oefenen tegen een gelijkwaardige vijand dan wij spreken iemand die met verouderde doctrines, verouderde wapens en methodes.
Ja, want dan kan het alleen maar meevallen.
Ja,
op het moment dat jouw slimme tactiekjes veel sneller werken dan met een vijand die dat gelijk doorheeft en daar gelijk een tegenlist voor verzint om jou weer om de tuin te leiden. Jij hebt natuurlijk wat langer geleden misschien wat militaire oefeningen bijgewoond, hè? Heb jij nou het idee dat vroeger anders gebeurde? Dat er toen wat meer statisch werd getraind voor dit soort situaties? Of is...
Nou ja, sowieso wat je nu ziet, en dat is natuurlijk voor Defensie als hele organisatie maar heel mooi, dat er überhaupt weer heel veel geoefend wordt. Het was vroeger echt in de periode dat het schaars was, als het gaat om geld, om wapens, om munitie. Ja, het kon vaak gewoon helemaal niet. En het was op een gegeven moment toen best wel nieuws. Ik weet nog dat een aantal jaar geleden had je de oefening weer Bison Drasko in Polen. Nou ja, dat was echt een ding. Dat er weer zo'n grote groep militairen daar naartoe ging om te oefenen op het grote klassieke massaconflict. Hè. Dus het werd toen al wel voorzien dat het nodig zou kunnen zijn. Dat was echt, nou wauw, dat was nieuws. En nu, weet je, kijk naar het afgelopen jaar, waar jij bent geweest, dat was een kleinere oefening. Maar weet je, ze volgen elkaar achter elkaar op. En er is natuurlijk ook, afgelopen jaren is er heel goed gebruik gemaakt van de permanente extra aanwezigheid in de Baltische Staten. Dat is een gebied waar je aan de ene kant, waar nu NAVO-troepen en waaronder Nederlandse aanwezig zijn om te laten zien als een soort symbool van joh, hier moet je niet naar binnen lopen, want dan heb je echt een heel groot probleem met alle NAVO-lidstaten. Maar het zijn ook gebieden waar je veel meer kan dan in Nederland. Hè? Want in Nederland zijn de trainingsmogelijkheden veel beperkter geworden. Ik bedoel, heel lomp gezegd, je hoeft hier maar een schot te lossen. Of er is een burgercomité wat boos wordt omdat het lawaai maakt. Of omdat er een zeldzame diersoort daar wellicht slachtoffer van wordt. Ja, dat wordt toch wat anders gezien in Oost-Europa. En dus daar werd dat soort dingen wel gedaan. Maar ik denk vooral wat je nu ziet is het grote verschil dat het dat er gewoon veel meer nu op aangestuurd wordt. Omdat het besef is van, je moet ook die trainingen zoveel mogelijk doen. Wil je gewoon goede troepen hebben die er klaar voor staan?
Ja, in Oost-Europa heb je dus de ruimte. Dit was een groot terrein midden in Duitsland, een beetje aan de oostkant. Maar in Roemenië, in Hongarije en Polen. Je hebt laatst in Roemenië geweest. Dat is echt enorm, denk ik. Daar kun je alles trainen wat je maar wil. Met zoveel materiaal als je maar in de strijd wil gooien.
Absoluut. En daar heb je natuurlijk ook de nabijheid van die Russische vijand. Die wordt ook zo gevoeld. En ik weet dat ik toen om het militaire daar sprak, die zeiden van ja, dat echt die bewoners, lokale bewoners die ze spraken, echt heel blij waren met de komst van de Nederlanders, maar ook van Amerikanen die daar rondvlogen, vooral met helikopters en met jachtvliegtuigen. Daar wordt toch echt gezien van de dubbele boodschap van die oefening wordt heel goed begrepen. Van ja, we zijn hier om te oefenen, maar tegelijkertijd is de oefening, het aanwezig zijn zelf, is ook een heel duidelijk signaal, geef je daarmee af.
Ja.
Van we zijn hier. En oké, we zijn nu aan het oefenen, maar als het nodig is, dan veranderen we van munitiesoort. En dan heb je echt een probleem en dan heb je slecht, is met ons slecht kersen eten.
De Russen deden dat zelf ook natuurlijk. Hè? Die deden grote militaire oefeningen aan de grens van Oekraïne. Ja. Voorafgaand aan de invasie.
Absoluut.
Eigenlijk als een soort voorbode van, oké, we zijn die troepen aan het samentrekken. Ja, je geeft een soort voorwaarschuwing af, gek genoeg.
Ja, en op eerdere momenten ook is het gebeurd. Hè? Want ook we hebben afgelopen jaar bijvoorbeeld een hele grote oefening gezien. In Noorwegen, Trident Juncture. Op allerlei plekken daar, zowel met amfibische operaties als grondoperaties. Van alles en nog wat. Een enorme verplaatsing van NAVO-materieel is daar toen ook voor geweest richting Noorwegen.
Een verplaatsing van voertuigen, hè? Zoals
onder
dat,
andere,
in het,
ja.
In het jargon. Dat is...
Het wordt wel een thema, deze aflevering. Maar ook daar zie je dan, die oefening roept ook weer een reactie op. Ook de Russen voeren dan hun aanwezigheid op. Of gaan wij spreken hekpogingen doen om met een soort cyberwarfare-achtige constructies.
Dus dan wordt het eigenlijk... Bijna, dan grenst het echt aan realisme. Zo'n oefening grenst dan echt aan een reële situatie. Hè? Want ik was, 2016 was dat ook zo'n hele grote oefening van de NAVO in Estland. Die dan weer luisterde naar de prachtige naam Saber Strike. En daar vloog op een gegeven moment een enorme B-52 bommenwerper van de Amerikanen. Gewoon echt precies over die grens tussen die Baltische staat en Rusland. Dus ja, de Russen konden gewoon letterlijk die B-52 schuin boven hun hoofd zien hangen. Ja, dat was natuurlijk niets minder dan een dikke middelvinger eigenlijk naar het oosten toe.
Heel toepasselijk als je weet wat de bijnaam van de B-52's is. Dat zijn de Buffs en dat staat voor Big Ugly Fat Fuckers. Zo, als je het hebt over fuck you, dan is dit kloppend.
Ja.
Nee, maar is ook zo. Kijk, en in die zin, mensen maken zich daar vaak zorgen over. Tegelijkertijd is dit natuurlijk ook bijna het thema van de Koude Oorlog geweest, van afschrikking. En het hele model van machtsevenwicht is ook gebaseerd op weten en van diepste van binnen beseffen dat je niet bij elkaar moet binnenlopen, omdat dat heel erg beroerd gaat aflopen. Ja, wat dat betreft, Oekraïne heeft denk ik toch in die zin, wist Rusland, of kon ze redelijk vermoeden, dat een vijand was die ze soortement van zouden hadden moeten aankunnen. En dat machtsevenwicht was daar natuurlijk niet, dat was er niet. De zwaarte lag meer aan de Russische kant dan dat de Oekraïners, in ieder geval de van tevoren inschatting was dat. Dus die oefeningen en dat hele spel wat er omheen zit, dat heeft ook te maken met machtsevenwicht. En op de achterwacht is het natuurlijk zo dat meestal met dit soort oefeningen de partijen elkaar echt wel waarschuwen. Zodat ze weten dat als er plotseling inderdaad een B-52 over de grens heen scheert, dat hij niet plotseling links afslaat en richting Moskou gaat om daar een lading bommen te droppen.
Ja, precies. Ja. Nou speelt dit zich allemaal af op het land. Hè? Daar zijn we allebei recent bij geweest. Ik heb eigenlijk nog nooit met eigen ogen gezien hoe dat nou bijvoorbeeld bij een zeeoefening gebeurt. Heb jij daar... Iets, het verleden wel zicht op? Of
iets minder, maar weet je, het lastige is natuurlijk altijd... voor jou is het heel aanschouwelijk. Hè? Zo aanschouwelijk dat je zelfs in de weg kon staan. Met zee is het natuurlijk altijd, zijn het grotere gebieden waarin geopereerd wordt en waarin de hele groepen actief zijn. Dus dat is in die zin wat minder makkelijk te zien. Maar ja, ook daar is het natuurlijk nu dat er druk allerlei oefeningen lopen. En ook die zijn natuurlijk ook allemaal voor signaalwaardes. Wat je ook ziet, dat is wel een hele interessante trend. En dat geldt voor zee heel erg, maar ook voor de lucht heel erg. Dat je ziet dat er ook meer voor gekozen wordt om virtueel te oefenen. En de technieken worden daar steeds beter voor. He, dus je kan bijvoorbeeld je bemanningen, je staf van een fregat of van een ander schip, van een zeeboot, die kan je gewoon een hele goede simulatie in laten gaan. En waar ze een hele wargame kunnen doen. Terwijl ze gewoon de haven niet verlaten, wij spreken. Terwijl ze niet voorbij het zeegat van Den Helder gaan. En dat is natuurlijk ook een hele, zullen we zeggen, een positieve ontwikkeling. Omdat je kan, het is goedkoper. Hè, want je hoeft niet een heel schip de zee op te sturen. Je kan ook heel gericht trainen. Hè, want dit soort staftraining zijn bijvoorbeeld ook voor de landmachtstaven. Waarbij ze dan zo'n scenario voorgelegd krijgen en dat allemaal doen. En het biedt ook de mogelijkheid om wij spreken meer te trainen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de lucht, F-35's. De vlieguren van F-35 zijn een stuk duurder dan die van F-16. Nou ja, maar als je een steeds geavanceerdere simulator hebt, dan kan je een groeiend aantal taken kan je ook virtueel oefenen.
Ja, een paar weken geleden was ik in Slowakije bij de Nederlandse Patriot-eenheid. En voor hen is oefenen in de praktijk natuurlijk altijd lastig, hè? Want die Patriot-raketten zijn loeiduur.
Kost dat ook alweer, zo'n raketje afschieten?
Ja, wij hebben nog een oude voorraad, dus die is dan eigenlijk wat goedkoper, hè? Omdat ze al zijn afgeschreven. Maar nieuw zijn ze, kosten ze wel miljoenen. Dus ze worden afgeschoten, maar eigenlijk maar één keer per jaar op Kreta wordt er één de lucht ingeschoten tijdens een oefening. Dat is natuurlijk ook voor die mensen een soort groot hoogtepunt. Eindelijk hoor je echt die knal, druk je echt op die knop en zie je hem echt wegvliegen met vier keer de geluidssnelheid. Dus dat is een magisch moment. Maar tot die tijd moet je het inderdaad met virtuele scenario's doen. Zij doen dat ook, hè. Er verschijnt een stipje op de radar. Wat is het? Is het een Russische bommenwerper? Is het een Russische piloot die het vaderland verraadt en naar het westen wil vluchten, die dus vooral niet moet neerschieten?
Of is het een Boeing 737 van Corendon met een extraterrestre aan boord?
Precies. Hè? Wij willen natuurlijk niet de fout maken die de pro-Russische rebellen hebben gemaakt in de Donbass toen, door heel lichtzinnig een luchtdoelraket af te schieten vanaf de grond naar iets waarvan je denkt van, nou, het zal wel vijandig zijn. Met afgrijzelijke gevolgen natuurlijk. Dat willen wij tegen elke prijs voorkomen. Maar ja, we moeten wel snel reageren. Dus die druk die erop ligt dan, ook in die oefening, is natuurlijk heel groot. Van wat is het, een vijand? Is het een vriend? Is het een soort halve vijand? Moeten we gelijk terugschieten? Moeten we doorlaten? Dat zijn afgrijzelijke beslissingen die je in allerlei scenario's natuurlijk kunt trainen om daar de beste beslissing te nemen in hele korte tijd.
Ja, wat ik een beetje bij jou proef, en dat vind ik wel mooi, want ik heb dat eigenlijk altijd hetzelfde ervaren, is toch wel, ik denk als je de gemiddelde burger, als je mij of jou daar neer zou zetten, dat er toch altijd zoiets, een beetje een soort lacherig zou zijn van, ja, het is allemaal niet echt en het zal allemaal wel. En als het misloopt, nou ja, jammer, dan doen we het nog een keertje over en dan daarna doen we er een biertje op, het is goed geweest. Maar wat mij altijd wel getroffen heeft, is om te zeggen, echt die enorme focus en de serieusheid waarmee mensen zo'n oefening ingingen. Ik weet in dat ik in Roemenië was, echt de avond voordat dat die gasten de helikopter in gingen om voor een luchtmobiele operatie. Ja, dat weet je, dat was echt de hele sfeer die je daar proefde. Dat was bijna hetzelfde soort sfeer die wij spreken misschien die er moet zijn geweest voordat de Tweede Wereldoorlog de jongens die Dakota's ingingen of de C-47's ingingen om zich te laten droppen. Dat was echt super serieus, super geconcentreerd en echt met het idee van, ja, we moeten dit moet echt helemaal kloppen.
Ja, ook met het slaapgebrek, hè. En ja, ze slapen gewoon in het veld een paar nachten. Ze hebben misschien een nacht niet geslapen, dus de volgende ochtend moeten ze toch weer presteren op de toppen van hun kunnen. Ja, dat realisme, maar ja, heb je natuurlijk ook in een echte oorlogssituatie, wordt daar ook getraind. En dat zorgt er gewoon voor dat je helemaal in de realiteit zit, dat je het bloedserieus neemt, dat je het misschien niet eens meer ziet als een oefening, maar bijna als echt. En dat het dan opeens heel ontluisterend is als tijdens jouw bestorming een club gele hesjes in de weg staat. Ja. En je denkt van, oh nee, wacht, het is helemaal niet echt. Het is maar een oefening.
Ja, nou ja, en waarbij natuurlijk altijd, en dat vind ik zelf, dat blijft natuurlijk altijd de grote open vraag hieraan. En we zijn daar ook, vind ik mooi, zijn we ook tegen aangelopen met interviews die we hadden rondom met Oeruzgan-veteranen. Dat je dan zelfs mensen die dat allemaal doorlopen hebben, die dat allemaal gedaan hebben, die het allemaal getraind hebben, dat als die kogels echt fluiten, dan nog, eigenlijk is soms helemaal niet voorspelbaar hoe mensen gaan reageren. Hè? En dan is dat misschien, en dan krijg je al die mooie termen, de train as you fight en de skills en drills die ze hebben geleerd. Maar wat nou als jij echt in een situatie zit waarbij de kogels om je oren fluiten en waarbij je te horen krijgt, door de achterpoort van ons kamp zijn vijanden binnengetrokken en kan elk moment zover zijn dat ze hier achter je staan en dat ze je doden.
Ja, en dat de situatie die je beschrijft, die speelde zich af op kamp Martello, hè, 2006.
Ja.
Deed zich dat voor, dat er een aanval was op een kampje waar Nederlanders zaten die nog niks hadden meegemaakt verder. Ineens, ondanks al die aangeleerde vaardigheden, sloeg toch de paniek toe en hadden mensen hun schoenen niet direct aan en liepen ze op blote voeten rond. En
verkrampte totaal. We waren niet meer in staat om een schot te lossen. Nee. Of schoten misschien helemaal niet op waar ze moesten schieten.
Nee, dus het blijkt toch dat ondanks die grondige oefening waarbij de realiteit zo dicht mogelijk wordt benaderd, dat de werkelijkheid toch altijd weer anders is en je anders reageert.
Ja, maar goed, dit soort trainingen zijn wel het best denkbare mogelijke alternatief.
Heel veel dichter kun je niet komen, denk ik. Met al die technieken waar jij dus ook echt kunt sneuvelen. Jij kunt persoonlijk sneuvelen door een fout die jij maakt, waardoor jouw eenheid misschien wel in de pan gehakt wordt. Dus het is jouw schuld. Als jij faalt, sterven jouw kameraden en mislukt misschien wel de hele actie. Dat is nogal serieus, hoor.
Ja.
Daar word je op afgerekend. Reken maar dat je daar van hoog tot laag word je daar keihard op afrekenen. En dat is precies wat er ook deze week gebeurt, terwijl die certificering wordt afgegeven.
Er zijn twee dingen die bij mij binnen schieten van mooi, denk ik, tot besluit. Eigenlijk de test die er is wanneer je onderzeeboordcommandant wil worden, dat is een van de zwaarste toetsen die er is. Waarbij je letterlijk tot in de laatste minuut, als je een fout maakt, er gewoon wordt gezegd, dat is jammer, maar er is geen herkansing. Je gaat, de boot gaat nu naar boven en het is klaar. En dat is fascinerend. Dat is dan echt zo'n toets. Maar ik bedoel dat je, ja, dan houdt het op. Dus alleen maar perfectie is goed genoeg. En misschien wat luchtiger. Ik vond een van de mooiste voorbeelden van de evaluatiecultuur. Dat in die F-16-gemeenschap ze zo ver gingen. Dat als het misging, dat als je bijvoorbeeld een collega met eigen vuur trof. Dat mensen gedwongen werden om in hun net te pakken. Een bos bloemen te gaan bezorgen bij de virtuele weduwe.
Ja,
ja dat is, we moesten er wel een beetje om lachen. Maar tegelijkertijd. Ja, dat toont wel aan hoe serieus mensen dat zien. Dat het niet zomaar inderdaad een beetje oefen is, maar dat dit echt ja, heel serieus is.
Ja, met grote gevolgen.
Zo is het. Een mooi besluit kan ik me niet denken. Dankjewel, Sylvan. We spreken elkaar ongetwijfeld met 2 weken weer voor de volgende Delta Tango. Want dit was het voor deze week. Bedankt dat je luisterde en we hopen dat je het opnieuw de moeite waard vond. Is dat zo? Laat dan een recensie achter op een van de podcastplatforms of abonneer je, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. En wij zijn er, zoals gezegd, over 2 weken weer met een onderwerp uit de wereld van defensie en veiligheid.